Daarna openen we samen opnieuw de schriften, twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het boek Exodus, hoofdstuk 12. Daarvan lezen we de versen 21 tot en met 30. En vervolgens het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 23 tot en met 28.
Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen: lees uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onthoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot een eeuwigheid. En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zelf zullen zeggen: wat heb gij daarvoor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is den Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk de Heere Mozes en Aaron geboden had. Alzo deden zij. En het geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborene van de gevangenen die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten. En de farao stond op bij nacht, en hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars. En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. We volgen bij Hebreeën 11 vanaf vers 23... Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborene hen niet zou raken.
Gemeente des Heren, als je Hebreeën 11 leest, zo in één keer, dan klinkt het telkens als een soort refrein. Door het geloof. Door het geloof, telkens weer klinkt dat. En over welk geloof gaat het dan? Nou, het is goed om daar nog een keer met de vinger bij te leggen. Dat vinden we aan het slot van vers 10, hoofdstuk 10. In de versen 36 en 38 met name. Welk geloof gaat het dan? Hebreeën 10 vers 36. Want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. En, vers 38, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het gaat dus om geloof. Het geloof dat volhoudt. Het geloof van de volharding. Het gaat dus om het leven van het geloof. En zo geeft Hebreeën 11 allerlei voorbeelden, allerlei aspecten van dat geloof. En wat is dan geloof? Een vraag die onze jongeren zo kunnen beantwoorden. Op catechisatie gebruiken we daar 3 woorden voor. Geloof, dan denken we aan kennis, toestemmen en vertrouwen. Geloof, dat is kennis, want geloof dat richt zich op de feiten die we vinden in het woord van God. Geloof, zo hebben we dat tegen elkaar uitgesproken, dat is geen zweefkunde. Dat gaat over dat wat we in het woord van God vinden. Maar niet alleen maar als iets wat je in je hoofd weet, maar dat stem je toe. Daar zeg je ja op, dat is waar. En dan nog één stap verder, dat vertrouwen. Dat je op het hele woord van God amen zegt. Dat woord is waar voor mij persoonlijk. En zo wordt ook in Hebreeën 11 Mozes gebruikt als voorbeeld van het leven van het geloof. En we staan nu voor de vierde keer stil bij het leven van Mozes. Vers 23. Dan kun je zeggen, daar werd het fundament van het geloof van Mozes gelegd. De geloofsopvoeding. Dat richt zich met name op die geloofskennis. En vervolgens de versen 24 tot en met 26. Dat het kwam tot die keuze, die geloofskeuze. Je zou kunnen zeggen, daar zit iets in van dat toestemmen. Ja, dat is waar. Waar ook voor mij. En vers 27, dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen. Je helemaal toevertrouwen aan de levende God. En nu? In vers 28, waar we vanochtend bij stilstaan, gaat het opnieuw over het geloof van Mozes. Als voorbeeld voor ons. En al die drie aspecten van het geloof komen daarin samen. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat over de geloofsgehoorzaamheid. Elke dag van het leven. En daarom, vanochtend staan we stil bij Hebreeën 11, het 28e vers. En laten we die woorden samen nog een keer lezen. Door het geloof heeft hij, dat is Mozes, het Pascha ingesteld en de besprenkeling met het bloed. Opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Thema van de preek, het geloof in Gods voorbijgaan. En daarin zien we drie aspecten. We letten allereerst op de wraak van God. In de tweede plaats op het woord van God. En tenslotte op de waarheid van God. Het geloof in Gods voorbijgaan. De wraak van God, het woord van God en de waarheid van God. Jongens en meiden, dat is daar wat geweest in Egypte. Dat hele land, dat is helemaal als het ware in rep en roer. Want wat is er allemaal niet gebeurd? 9 plagen hebben dat land geteisterd. En in die plagen, daar zit een bepaalde opbouw. Eerst veranderde water in bloed. Daar had iedereen geweldig last van. En toen dat weg was, toen kwamen die kikkers werkelijk overal. Tot in de ovens en tot in het bed toe. Overal kikkers. En daarna werd het land geteisterd door de muggen. En die waren weg en toen kwamen de steekvliegen. Vervolgens trof de veepest de dieren van het volk Egypte. Al die dieren geraakt door de veepest en vele daarvan gingen er dood. En toen dat weg was, toen kwamen de zweren, mensen en beesten. Ze zaten helemaal onder die grote zweren. En toen dat weg was, kwam de hagel. Nou, niet van die kleine steentjes. We hebben wat foto's gezien van grote hagelstenen die in Italië zijn gevallen. Nou, daar moet je aan denken. Hagelstenen die alles verwoesten, die mensen en dieren raken, dat ze sterven, dat de oogst op het land kapotgeslagen wordt. En wat er van die oogst overgebleven is, dat werd opgegeten door de sprinkhanen. En toen die 9e plaag, die duisternis. Die duisternis die een preek op zichzelf is, namelijk niet de zonnegod Re is God, maar de Heere, Hij regeert. En als Hij het wil, dan is het duister. Als je zo het effect van die plagen op je laat inwerken, dan moet dat land zo'n beetje verwoest zijn. Egypteland aan de rand van de afgrond gebracht. En door al die plagen heeft de Heer ook zichtbaar gemaakt wie macht heeft, wie echt regeert. Niet die zonnegod Farao die op zijn zonnetroon zit. Nee, de Heere, Hij regeert. En dat heeft wel iets losgemaakt bij het volk in Egypte. Die Egyptenaren, je leest dat in Exodus 11... dat het volk Israël genade vindt in de ogen van de Egyptenaren. En dat Mozes in de ogen van de Egyptenaren in aanzien gestegen is. Ze hebben ontzag voor hem. En toch Farao en met hem Egypte wil niet luisteren. En God heeft zo Egypte bezocht met die 9 plagen. Hij kwam daar met zijn oordelen. En als de Heere komt met zijn oordeel, dan is de Heere op 1 ding uit. Dat is op bekering. Dat de farao en zijn volk zich zou bekeren en Israël zou laten gaan. En opvallend daarin is dat vanaf de 5e plaag, die veepest, er een verschil ontstaat. Die eerste 4 plagen, daar had Israël ook last van. Ook zij hadden last van die kikkers en van die muggen en van die steekvliegen. Maar die veepest, alleen in de stallen van de Egyptenaren. Bij de Israëlieten was er niets aan de hand. En zo ook met die andere plagen. Israël apart. Duidelijk maakt de Heere hiermee dat Israël zijn volk is. En dat de Heere zichtbaar maakt voor Israël, maar ook voor Egypte, dat de Heere bezig is om dat volk, zijn volk, te bevrijden. Dat de Heere zijn woord, zijn belofte woord waarmaakt. Dat woord wat hij al zo lang geleden gesproken had tot Abraham. Hij is bezig om dat woord te gaan vervullen, om Israël vrij te maken. Om Israël te verlossen, om Israël uit Egypte uit te leiden. Nog even, dan zijn ze vrij. Nog even, dan gaan ze naar het beloofde land. En je hoort het als ware dat ze dat tegen elkaar zeggen als u leest dat in Exodus 11, als er gesproken wordt over de aankondiging van de 10e plaag. Dat ze tegen elkaar zeggen, het komt goed. Het komt nu eindelijk goed. In Exodus 11 hoor je dan de aankondiging van die 10e plaag, die laatste plaag, waarmee de Heere nog een keer Egypte raken zal. Alle eerstgeborenen zullen gaan sterven. En pas dan, dan is de wil van de farao pas gebroken. En dan pas is Israël vrij. En ik stel me zo voor dat de Israëlieten dat hebben aangehoord. En geknikt hebben. Als Mozes dat vertelt in Exodus 11, ja, zo zal het gaan. En ja, laten we ons dan maar gaan voorbereiden op ons vertrek. Ons boeltje inpakken en zorgen dat we inderdaad zo binnen niet al te lange tijd Egypte kunnen verlaten. Laten we vast datgene inpakken wat we niet direct meer nodig hebben. En dan volgt Exodus 12. In Exodus 12, daar worden de details gegeven van hoe die 10e plaag zich voltrekken zal. Maar als je dat goed leest, wat er echt gebeuren gaat, dan is Exodus 12 eigenlijk best wel een vreemd hoofdstuk. Als je die woorden van Exodus 12 weegt, wat je daarin leest, dat is verbijsterend. Want elke eerstgeborene die leeft, die woont in het land Egypte, die is ten dode opgeschreven. Elke eerstgeborene. Dus niet alleen van de Egyptenaren, maar ook van het volk Israël. Alle eerstgeborenen van de Egyptenaren en van de Israëlieten, van allen die in het land Egypte wonen, zij alle vallen onder dit oordeel. Zij zullen sterven. Maar God is er toch die verlost en spaart. De Heer is toch een God vol van liefde voor zijn eigen volk. En zo komen we bij Hebreeën 11. In vers 28, daar lezen we het. Door het geloof. Ja, wat gelooft Mozes dan? Hij gelooft dat de verderver van de eerstgeborene zal doortrekken en de eerstgeborene allemaal zal slaan. Hij gelooft de wraak van God. Het geloof van Mozes. Opnieuw, als voorbeeld van het geloof voor ons, een voorbeeld om na te volgen. Mozes. Mozes, hij gelooft dus in de wraak van God. Mozes, die al zoveel heeft meegemaakt. Die als door een wonder gered is uit de klauwen van de farao toen hij nog maar heel klein was. Opgegroeid aan het hof, die keuze heeft gemaakt om God van harte te dienen. De schatten van Egypte afgewezen heeft en gekozen voor de Heere en zijn dienst. Voor de smaadheid met dat volk van God. Mozes, die nu 80 jaar oud is, die persoonlijk geroepen is door de Heere. Die persoon door God zelf in de dienst van de Heere gesteld is. Een rechtvaardige. een gelovige. Op weg, onderweg, in dit leven met God. Geen beginneling dus in het geloof. Maar iemand die al heel lang, al jarenlang, al tientallen jaren leeft met de Heer. En hij gelooft God op zijn woord. En wat gelooft hij? Dat de Heer een wrekend God is. Niet alleen voor Egypte. Niet alleen voor de farao. Maar ook voor Israël. En ook voor hem persoonlijk. Gemeente, ik zet onder deze woorden de verderver van de eerstgeborene vanochtend even een streepje. Geloven wij dat nog? Geloven wij dat, zoals God zich openbaart in zijn woord, dat God een God is die een wrekende gerechtigheid heeft? Geloven we nog in die brandende toren van God over de zonde? Geloven we nog in zijn vernietigende oordeel over alles wat niet is naar zijn heilige wil? Geloven we dat? Niet alleen dat we dat weten. Niet alleen dat we zeggen, ja, dat is waar. Kennis. Toestemmen. Maar ook dat element van dat toe-eigenen. Dat amen zeggen. Geloven, dan zeggen we dat is waar. Dat geldt ook mijn leven. Kijk, buiten de kerk, daar wordt het niet geloofd. En dat is ook een vorm van een makkelijke godsdienst waar dat weggebuigd wordt. Maar broeders en zusters, wij als leden van de Maranatha-gemeente, geloven wij dit? Of zeggen we, ja, maar er is toch redding? En je moet er toch een beetje vertrouwen in hebben. En het komt toch wel God. En God is toch een God vol van liefde? Ja, en als we naar de kerk komen en een preek horen, ja, dan gaat het toch om dat we bemoedigd worden. Dan gaat het toch vooral om dat we een stukje troost vinden en dat we opgebouwd worden. En dat het fijn en goed is en dat we eigenlijk met een goed gevoel de kerk verlaten. Om zo te zeggen een aai over onze bol krijgen. En als het gaat over de wraak van God, ja, hoort dat niet bij het Oude Testament? Is dat niet een element wat eigenlijk afgedaan heeft, voorbij is en daarmee ook wat ouderwets is en achterhaald is? Wij lezen, als we nog het Oude Testament lezen, dan lezen we het toch vanuit het Nieuwe Testament. Dan lezen we toch vanuit de noties van liefde en van genade. Dan klinkt toch het evangelie, dat goede nieuws voor zondaren. Jawel, maar let u dan eens op het onderwijs en de prediking van Jezus Christus zelf. Er is niemand in de Bijbel die zo scherp over het oordeel gesproken en gepredikt heeft als de zaligmaker. Het klinkt door in die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus, waar hij met beelden schildert hoe verschrikkelijk het is om verloren te gaan. Hij schildert het oordeel, het definitieve oordeel, als een poel vol van vuur dat brandt. Hij spreekt over de buitenste duisternis. En dat klinkt door, dat klinkt mee, hier in Hebreeën 11. De apostel Paulus, die zegt het zo in Romeinen 1. Daar spreekt hij, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En als de Bijbel spreekt over het oordeel en over de toren en over de wraak van de Heer, woorden die tot ons komen vanuit het Bijbelboek Openbaring, dat zijn woorden die ons doen huiveren. We vinden dat in Openbaring 19. Als daar gesproken wordt over het oordeel dat voltrokken wordt door de Zoon van God. Openbaring 19, vanaf vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. Op zijn hoofd waren vele diademen. Hij heeft een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Geloven we dat? Dat die kant er ook is in God en ook in de Zoon van God. Die grimmige toren, die wrekende gerechtigheid, die brandende toren. Door het geloof. En dat brengt me bij het tweede van de tekst, namelijk het woord. Als het gaat over het oordeel en de wraak van God. Zeg ik u dat dan en lezen we dat dan in de Bijbel, zodat we elkaar bang maken? Of dat we elkaar de wanhoop aanpraten? Nee, gemeente. Maar dat is juist bedoeld als middel dat we de realiteit zien en dat onze ogen open gaan en dat we het geloven zullen. En dat het komt tot die vraag in jouw leven en in mijn leven. Hoe kom ik hier nou onderuit? En gemeente, dan is het een wonder van genade dat er een antwoord is op die vraag voordat u die vraag stelt. Want er is een ontkomen mogelijk. Het is mogelijk om onder dat oordeel uit te komen. Zelfs zo, en u leest dat in Hebreeën 11, het slot van vers 28, dat die verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. U mag ook lezen, zelfs niet zal aanraken. Dat hij je niets doet. Dat is mogelijk. Maar hoe dan? Opnieuw, door het geloof. En wat gelooft Mozes? En hoe handelt hij daarnaar? Mozes, hij stelt het Pascha in. Mozes, hij komt tot de besprenkeling met het bloed. Dus een maaltijd en een paar druppels bloed. Is dat het? Is dat niet vreemd? Is dat niet erg onwaarschijnlijk? En dat staat toch niet in de verhouding. Als we het aan de ene kant hebben over die grote toren van God. En niemand is er die volheid daarvan kan zien. Maar als je daar iets van meekrijgt vanuit het woord en vanuit het evangelie. Dan huiver je. En dan een maaltijd. Een paar druppels bloed als oplossing. Als we dan teruggaan naar Egypte. En je ziet iets van wat het oordeel van God betekent. In die 9 plagen die over Egypte gerold hebben. Die 9 plagen die Egypte vernietigd hebben. En in het begin, toen konden die tovenaars, die konden er een beetje in meedoen. Maar oplossen konden ze het helemaal niet. En als die verderver dan komt, ja, wat zal je dan doen? Wat zal een mens dan kunnen uitrichten? En wat is de oplossing die Mozes naar voren schuift? Is dat niet een beetje pover? Is dat niet een beetje armzalig, een maaltijd en een paar druppels bloed? En maar gemeente, die maaltijd en die paar druppels bloed, die zijn in zichzelf niet zoiets van magisch of dat het daar alleen in zit. Iets van een bezwering, een formule waardoor het weer in orde komt. Het zit niet in die maaltijd zelf, het zit niet in die paar druppels van dat lam zelf. Maar Mozes, hij doet het door het geloof. Door het geloof wordt die maaltijd aangericht. En door het geloof wordt die bovendorpel en die zijposten van die deuren worden besmeurd met dat bloed. De handeling die hij doet, de maaltijd die ingesteld wordt, niet naar de eigen gedachten van Mozes. Maar hij doet dat gehoorzaam naar het bevel van God. Hij voert dit uit precies naar het woord van de Heer. Het geloof is, om zo te zeggen, maar niet maar wat blinde paniek. Het geloof is niet zoiets van alleen maar wat rituelen die verder niks voorstellen, maar ook die tekenen, die maaltijd. En die deuren, die deurposten die besmeurd werden met dat bloed. Dat zijn tekenen en zegelen van Gods belofte. Maar wat moeten ze doen? Ze moeten daar die maaltijd gereed maken. Ze moeten een lam slachten en ze moeten het eten. In het besef, in elk huis, daar komt de dood. Of de eerstgeborene sterft, of dit lam sterft. En dat eten, het slachten, het eten van dat lam in het besef, Ik ben dit oordeel waardig. Wat dit lam is overkomen, had mij moeten overkomen. En die maaltijd klaargemaakt, precies volgens de voorschriften van de Heer. Gebraden aan een vuur. Het beeld van de brandende toren van God. Gegeten met die bittere kruiden vanwege het verdriet over de eigen zonde. Gegeten met die platte, ongezuurde broden. Omdat de zonde, dat zuurdeeg in het leven, eruit moet. En ze zaten niet aan tafel, ze lagen niet aan tafel, maar ze stonden bij de tafel met hun reiskleding aan. Omdat ze vreemdelingen zijn in deze wereld. Onderweg naar het beloofde land. Door het geloof. Want Gods wraak is echt. In het geloof. Omdat God voorbij gaat als hij het bloed ziet. En zo geloofde Mozes en zo deed hij dit. Door het geloof in de wetenschap, in het geloof, in de vaste overtuiging. Farao is dan wel machtig, maar de Heere, hij is almachtig. En de Heere, hij bevestigde dat geloof van Mozes. Zonder bloed, daar kwam de dood. Maar waar het bloed gezien werd, daar was leven. Gemeente, dat betekent dat in deze tekenen die Mozes toepast en gebruikt. Het is van tweeën één, een tussenweg is er niet. Het is erop of eronder. Het is leven of dood. Het is of de verlossing of de ondergang. Het is of Gods toorn of Gods genade. Ja, zo hebben wij ook de roeping om Gods inzettingen te gebruiken. Door het geloof. En doen we dat zo? Met deze laatste ernst openen we zo de schriften in het besef van Gods vernietigende oordeel. Leggen we zo in het gebed onze nood, onze geestelijke nood, voor zijn genadetroon neer. Omdat we het weten, beseffen het huiveringwekkende van de dood, van de eeuwige dood. Maken we met die laatste ernst gebruik van de sacramenten als ze bediend worden in de gemeente bij de deelname aan het avondmaal. Als we zien dat er een kind gedoopt wordt dat eigenlijk onder moet gaan, maar dat verlossing mogelijk is door het bloed van Jezus Christus. Maken we zo door het geloof ook gebruik van het genademiddel van de onderlinge samenkomsten. Het samen gemeente zijn. Deze middelen heeft de Heere gegeven. Middelen in zichzelf, maar heel eenvoudig. Je zou kunnen zeggen, op zich niks bijzonders toch? Eigenlijk wel erg zwak en misschien ook wat arm. Maar ook hierin, het ligt niet in het middel zelf, maar door het geloof, omdat God zelf het zegt, omdat God zelf deze weg en deze inzettingen ons aanwijst. En dat we daarom met die laatste ernst gebruik maken van Gods inzettingen. Met een bedoeling. En dat brengt dus bij het derde van de tekst, de waarheid, de bedoeling. Als je erover nadenkt, over dat wat dat betekende, die nacht waarin bloed gezien werd. Die nacht waarin de verderver doorging en rondging. Huiveringwekkend. En God stelde in die nacht, op die dag, zijn middelen beschikbaar. Bloed. En het paaslam. En die middelen, zo zegt Jezus Christus het zelf in Johannes 5. Die woorden en die boodschap van Mozes, daar zit een diepe inhoud in. Want als u Mozes gelooft, zou u mij geloven. Want Mozes, hij heeft van mij gesproken. Ook het paaslam in Exodus 12. En daarom de lijnen ook naar Hebreeën 11. Dat gaat over Christus. Johannes de Doper, hij zegt het. Als hij de zaligmaker in het oog krijgt, daar bij de Jordaan. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Paulus, hij schrijft daarover. Christus is het paaslam dat voor ons geslacht is. En daarom vanuit het Nieuwe Testament lezen we dan de voorschriften en de gegevens van Exodus 12. Ze moesten een lam nemen. Volmaakt, er moest niets aan mankeren. Maar dit lam, Jezus Christus, gegeven door God zelf, is het volmaakte offerlam. Daar mankeert nou niets aan. Het moest een lam zijn van een jaar oud in de kracht van zijn leven. Niet te jong, maar ook niet oud en versleten. Zo ook Jezus Christus. In de kracht van zijn leven, 33 jaar oud is hij geworden. En in die kracht heeft hij dat grote werk van de verzoening gedaan. Het lam moest geheel gegeten worden. Er mocht niets van gebroken worden. En de zaligmaker hing aan het kruis. En er is geen been van hem gebroken. Dat lam dat moest gebraden worden, geroosterd worden. Niet gekookt. De zaligmaker hing aan het kruis. In de brandende toren van zijn vader. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ziet u hem? Ziet u hem door het geloof? Gaat het dan al zingen in uw hart en in uw leven? Zingen met die woorden van Paulus uit de Efezebrief. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat die verderver je nooit meer zal aanraken. Dat je mag schuilen achter zijn bloed. En dat je veilig bent. Eeuwig veilig. Ja, je bent dat nu al. Want dat lezen we in Romeinen 5. Romeinen 5 vers 9. Waar Paulus opnieuw zingt over het offer van Jezus Christus. Veel meer dan zullen wij nu, wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Het is niet iets van later, maar het is een nu. Het gerechtvaardigd zijn van nu in de tijd vandaag. Ja, zegt u, maar ik zit nog wel met één vraag. Hoe breng ik nu die twee kanten van wie God is nu bij elkaar? Want dit is waar, als ik het woord ernstig neem en serieus neem, dan heb ik te rekenen met die toren van God. Maar hoe breng ik dat dan in verhouding tot Gods liefde? Gods liefde en Gods toren, sluiten die elkaar dan uit? Spreken die elkaar dan uiteindelijk tegen? Gemeente, als we zien op het paaslam, dan wordt Gods liefde en Gods toorn niet uit tegen elkaar uitgespeeld, maar die sluiten elkaar in. Want in zijn toorn is God zo vol liefde, zo vol genade, zo vol van ontferming. Ja, zegt u, maar hoe dan? U leest ervan, Paulus of Johannes, hij zingt ervan in zijn eerste zendbrief. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. God zelf voorziet in een lam. Door het geloof. Zien op dat lam, dat offerlam, op Jezus Christus. En dan mogen wij verder zien. Dan kunnen wij meer zien en verder zien dan Mozes zag. Want als je Exodus 12 leest. De vloek en de wraak van God die de eerstgeborene treft. Dat is huiveringwekkend. Maar nu lezen we het Nieuwe Testament. En daar zien we dat de vloek van God en de wraak van God, en ik zeg het bewust met deze woorden, die treft Gods eigen eerstgeboren zoon. Zodat Gods toorn en Gods liefde elkaar niet uitsluiten, maar elkaar insluiten. Gods zoon die tot een vloek geworden is voor onze zonde. Brengt u dat niet tot aanbidding en tot lofprijzen dat God zelf voor een offerlam zorgt? Want van onze kant krijgen we het nooit opgelost, maar God zelf voorziet in een lam. Gemeente, broeders en zusters, jongelui, bent u veilig? Ben jij gered? Nee, kom dan niet aanzetten met allerlei ervaringen en gedachten en eigen ideeën. Het komt maar op één ding aan. Maar op één ding bent u bedekt met het bloed, het alles reinigende en verzoenende bloed van Jezus Christus. Want één ding is zeker. De verderver komt. En als je probeert te bedenken wat er in die nacht in Egypte gebeurd is, het gehuil en het gekrijs in die nacht. Want in elk huis was een dode. En dan te bedenken dat de verderver zich nog ingehouden had. Ja, je stond daar als ouders bij een kind midden in de nacht gestorven en had ze nog ingehouden. Want alleen de eerstgeborenen waren nog maar gestorven. Maar de verderver komt en zal niemand ontzien. Zal niemand ontzien die niet veilig is achter het bloed. En wanneer zal dat gebeuren? Vandaag? Volgende week? Of over 50 jaar? Maar één ding, die verderver komt. En daar waar geen bloed is. Nee, vrome God is niet, maar waar geen bloed is. Daar zul je omkomen. Dat betekent verloren gaan. Dat betekent weggeworpen worden in de buitenste duisternis. De gemeente, dat is afgrijselijk. Huiveringwekkend. Maar vandaag is het de dag van de goede boodschap. Het dag van de evangelie. Er is een fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Het bloed van Jezus Christus, het is vandaag beschikbaar. Het drukt op dit moment op de gemeente vanaf de kansel. Het is nooit te laat om tot God de toevlucht te nemen. Daarom, als er nog niet van gekomen is, zoek hem en leef. En als u daarbij weggedwaald bent, zoek hem opnieuw. En vind opnieuw die genade bij Jezus Christus. Bedekking voor uw zonde. Wacht dan niet langer, maar bezoek bij hem de toevlucht. Hoe dan? Ik denk zomaar aan een voorval in een van die eenvoudige hutjes daar in die landstreek Goshen waar Israël woonde. Een gezin. En die oudste jongen, die had de boodschap gehoord en begrepen. Als er geen bloed is aan de deurposten en niet aan de bovendorpel, dan moet ik vannacht gaan sterven. En hij houdt niet op aan zijn vader te vragen, vader, zit dat bloed er al aan? Ja, jongen, dat ga ik straks doen. Vader, zit dat bloed er al aan? En de avond komt en de schemer valt, vader, dat bloed moet eraan, want anders wordt het sterven. Totdat die vader het bloed aan de deur aanbrengt. En die jongen die vraagt opnieuw, vader, zit dat bloed nu echt aan die deur? Ja, jongen, kom maar mee, ik zal het je laten zien. En die jongen is niet eerder gerust dan dat hij het bloed gezien heeft aan die beide deurposten en die bovendorpel. En dan, ja, dan kan hij ook gerust gaan slapen. Gemeente, zo leven. Weten dat er bloed is. Maar dan ook achter dat bloed rusten en gaan slapen, omdat de zaligmaker voor je zorgen zal. Nee, niet maar wat horen over het bloed. Niet maar wat praten over dat bloed. Niet maar wensen dat je misschien ooit maar een keer veilig zult zijn achter het bloed. Maar vlucht tot Jezus. Neem vandaag de toevlucht tot hem. En hij zal je niet afwijzen. Amen.